Dag. Het is nu precies 75 jaar geleden, echt rond deze tijd, dat de geallieerden een groot bombardement uitvoerden op de Duitse stad Dresden. De Tweede Wereldoorlog liep ten einde en het Brits-Amerikaanse bombardement verwoestte een heel groot deel van de stad, van de binnenstad met name. Naar schatting kwamen meer dan 20.000 mensen om het leven. De geallieerden zagen dit bombardement als een succes.
After these attacks, the German Overseas News Agency said, "This city, hitherto almost untouched, has been carpeted by heavy and super heavy high explosives and incendiaries. Dresden is a heap of ruins. It has been smashed to atoms." Before these attacks, Dresden was planned as a substitute capital in place of Berlin. After this, Hitler will have to look for a substitute for the substitute.
Ja, dit was het Britse bioscoopjournaal over die bombardementen. Ik heb nu contact met dirigent Hartmut Henschen. Hij heeft het bombardement overleefd. Hij was 2 jaar toen het gebeurde. Goedenavond, meneer Henschen.
Goedenavond.
Want u was 2 jaar toen dit plaatsvond, hè? Waar was u die avond van het bombardement, of de eerste avond?
Nou ja... Mijn moeder heeft altijd gezegd dat we niet in Dresden waren. Misschien om me te beschermen van alle slechte gedachten of dromen, maar ik heb altijd van dit vuur meer gedroomd. Ik zag mij altijd in een kelder, in al deze kelder, op een heuvel van Dresden. Dan heb ik deze vuur meer gezien. En mijn moeder heeft gezegd, dat heb je van verhalen, dat is niet waar, dat... En ze heeft eerst op het sterfbed mij verteld dat we wel in Dresden waren. En dus wat ik gedroomd heb, altijd, eigenlijk tot deze moment waar mijn moeder het toegegeven heeft, dan waren die dromen weg. Was toch een ware droom. En dat is toch voor een 2-jarige toch uitzonderlijk.
Ja. En heeft uw moeder verteld, ook op haar sterfbed, dat ze het niet had willen zeggen om u te beschermen?
Ja, het ging haar natuurlijk niet goed op het sterfbed. Dus ik ben niet veel verder gekomen. Ze heeft altijd gezegd dat ze gevlucht was voor die tijd al. Maar dat klopte niet. En ik denk ook dat ze een schuldgevoel had van... Ik heb mijn kinderen niet goed beschermd. Goed, we hebben geluk gehad omdat ik een beetje aan de rand van de stad opgegroeid ben. Dus daar zijn weinig bommen gevallen. Ons huis heeft het niet getroffen. In zover hebben wij geluk gehad.
En toen u die beelden had, hè, van de vlammen, van het vuur... bent u op zoek gegaan naar meer informatie over het bombardement toen u wat ouder werd?
Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben hier nog steeds mee bezig. En er is natuurlijk ook dan die commissie van wetenschappers geweest om meer precieze getallen van doden vast te stellen. Omdat die nazi-propaganda van 200.000 gesproken heeft. Het blijkt dat het rond de 25.000 geweest zijn. Maar goed, iedere dode is 1 dode te veel. En er zijn ook verschillende omgekomen in de vuurstorm. En zo verbrand dat er echt niets van overgebleven is. En vooral van Dresdner inwoners is natuurlijk vast te stellen wie overleden is. Maar van die vele vluchtelingen, en er waren duizenden vluchtelingen, is dat, kan niemand zeggen wie daar om het leven gekomen is of niet.
Nee, en hoeveel dat er waren.
Ja.
En de geallieerden wilden met de bombardementen het moreel van het nazi-bewind breken, onder andere. Daar is later natuurlijk wel discussie over ontstaan. Er zijn ook mensen die zeggen het was een oorlogsmisdaad van de Britten en de Amerikanen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, ja, als Duitser er iets over te zeggen is heel moeilijk. Ik bedoel, Steinmeier, ons bondspresident, heeft vandaag gezegd... we vergeten niet, het waren Duitsers die deze vreselijke oorlog begonnen zijn. En dat is natuurlijk in het bewustzijn en dat moet ik ook weten en dat is mij ook heel erg bewust. Op de andere kant, Dresden was militärisch gezien niet belangrijk. Het was geen oorlogsindustrie daar. Zelfs als er was, wat was, die industrie was nooit in het centrum van een stad. Dus wat hier gedaan is, is heel bewust een echt hoge culturele stad met alle dingen die daarbij horen kapot te maken. En na oorlogsrecht is dat een oorlogsmisdaad.
Ja, het is nu ook weer een debat in Duitsland, want de rechtse politieke partij AfD... die heeft dit jaar een eigen herdenking. Die vindt dat er ook meer oog moet komen voor de Duitse slachtoffers. Ik vraag niet van u van voor welke partij bent u... maar kunt u zich dat wel voorstellen... dat er ook wat meer aandacht voor de Duitse slachtoffers in Dresden mag komen?
Eigenlijk niet, omdat die aandacht is. Kijk, vandaag zijn 11.000 mensen... hebben een keten gemaakt om het centrum van Dresden... om die mensen te herdenken... Ik wil, als dat een kleine herdenking is, dan weet ik niet wat de AfD zich voorstelt, wat er zou moeten komen. Ik denk, AfD stapt precies in die propaganda wat in Nazi-Duitsland al was. En ze beweren nu opeens ook weer foute getallen van doden. En ik vind het afschuwelijk wat daar gebeurt. Enige positieve wat ik daarover kan zeggen, vandaag tenminste, hebben ze geen demonstratie in Dresden gehouden, wat in de laatste jaren het geval was.
Ja.
Maar ze hebben wel voor het weekend weer een demonstratie aangemeld. En ik denk, daar komt weer links en rechts op elkaar af. En dat wordt weer ook een gevecht. Ik vrees dat die politie dan nog veel werk krijgt.
Zeg, en u was 2 jaar dus toen het zich afspeelde. En daarna was de stad natuurlijk grotendeels verwoest. Hoe was het voor u om daar op te groeien als kind? Tussen al die ruïnes?
Ja, het is natuurlijk zo. Als kind neem je het zo als het is. Ik bedoel, je kent het niet anders. Maar mijn herinnering aan Dresden is natuurlijk... Als ik een kleur zou noemen, is gewoon grijs. Die stad is eigenlijk mijn hele jeugd en zelfs daarna nog gewoon een grijze stad waar wat nu op deze tijd, 30 jaar na de hereniging van Duitsland, zich niemand meer kan voorstellen. Ik kon van de Elbe tot de Hauptbahnhof kijken. Daar stond niets. Het was een lege vlakte. En daar praat ik over rond 3,5 of 4 kilometer. En dat is het centrum van de stad.
En u bent als dirigent de wereld overgereisd. U heeft ook lange tijd in Nederland gewoond. U bent ook genaturaliseerd tot Nederlander. Toch woont u alweer enige tijd nu in Dresden. Wat was de reden voor u om terug te gaan?
Ik ben natuurlijk in een land teruggegaan wat ik niet verlaten heb. Die situatie is natuurlijk nu volledig anders. Die is politiek volledig anders. Maar het is ook natuurlijk een familie die daar is. Mijn broers wonen daar. Mijn kinderen wonen daar. Die kleinkinderen zijn daar. Er waren wel redenen om terug te gaan.
En op dagen als nu, ziet u die beelden nog wel weer voor u? Of is het met het sterven van uw moeder echt helemaal verdwenen?
Ja, dat heeft natuurlijk heel lang geduurd. Ik bedoel, zelf als ik dan al in de Kreuzkur was, dat was dan dus 8 jaar later, 1953, dan was naast, die oude Kreuzschule is ook gebombardeerd, dus we waren in een andere school ondergekomen. Er zijn wel ook Kruzianer om het leven gekomen op deze dag. 12 jongens gewoon in het internaat om het leven gekomen. En de Kreuzkanter die heeft nog probeerd welke te redden. Heeft ook een paar gered, maar hij kon niet alle redden. En heeft een rookvergiftiging gehad. En daarom kon hij dan ook zijn hele leven eigenlijk niet meer zingen. En ook heel slecht praten. Wat voor een koordirigent ook een heel moeilijke taak is.
Ja, ja.
Maar Ik herinner mij, naast ons stond een huis, dat was ook een ruïne. En het was natuurlijk verboden in die ruïne te gaan. Maar goed, ik was ook een jongen die een beetje avontuur gezocht heeft. En we zijn dan in die kelder. En dit is ook iets wat ik niet zou vergeten. Omdat natuurlijk daar ook nog dat wat die mensen meegenomen hebben in die kelder uit de woning. Dat lag daar gewoon nog.
En wat lag daar?
Nou ja, koffers met kleding die intussen vervuild was. En daar waren ook chatoules die niet eens opgebroken waren. En wat mensen zo meenemen als ze eigenlijk niet weten wat is het meest belangrijke wat ze moeten meenemen. Het gewoon dingen pakken wat...
Wat je kan pakken in de haast, ja.
Ja, ja.
We hebben u gevraagd welke muziek passend is hierbij. En u zei, er is eigenlijk maar één muziekstuk dat u hierbij wilt laten horen, hè?
Ja, ja. Nou, het is, ik heb al over Rudolf Mauersberger, die dus die kreuzkanter was, in deze tijd ook mijn kanter was, die voor mij als leraar ook buitengewoon belangrijk was. Die heeft 2 dagen na, dus op 15 februari, een motette geschreven. Een bijbelse tekst. Wie liegt die stad zo wüst, heet die titel. En dat was het natuurlijk ook. Die stad was helemaal wüst. Dus kapot.
Ja.
En dit heb ik heel vaak meegezongen. Ook op die opname onder Mauersberger heb ik ook meegedaan. Dus in zoverre is het ook een stukje muziek van mij. En het is een stuk wat me heel erg aangrijpt. En ik heb ook mij voorgenomen. Ik heb enige tijd komt een concert met Nederlands Kamerkoor. Wat ik dirigeer. En daar heb ik gewenst dat ik dit stuk aan het begin van het concert zet. Om het 1 keer ook zelf te kunnen dirigeren.
En dat lukt, dat mag.
Dat lukt. Ja.
Oké, fijn. Hartmut Henkje, we gaan er naar luisteren en ik dank u wel voor dit gesprek. Hartelijk dank.
Graag.
Stukje hoorde u van de Duitse componist en koorleider Rudolf Mauersberger. Wie liegt die stad zo wüst?